Stof voor onze overdenking vindt u in de Heidelbergse Catechismus, de 15e zondagafdeling. En daarvan lees ik alleen voor de laatste of de 39e vraag en het antwoord. Zondag 15, vraag en antwoord 39. Daar vraagt de onderwijzer: heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een ander dood gestorven was? En het antwoord luidt: ja, het. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. En het tekstwoord luidt uit Galaten 3, het 13e vers. Daar spreekt het woord des Heren: Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want daar is geschreven: vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. We hadden boven deze zondag geschreven: Jezus de plaatsbekleder. En hebben gelet op zijn lijden onder Pontius Pilatus. En ons resten nog de laatste gedachte: zijn lijden aan het kruis. Immers de Heidelberger vraagt of dat iets meer in heeft dat hij nu juist die toen door de Romeinen meer toegepaste dood, de kruisdood, of dat het nog van betekenis is. En of hij misschien ook niet een andere dood had kunnen sterven. En dan zeggen zij dat dat naar Gods wijze raad geweest is, opdat de schrift vervuld zou worden die de vloek heeft gelegd op diegene die aan het hout gehangen werd. Al zal men in die dagen het hout niet in de vorm van een kruis hebben gebruikt, maar de dode lichamen van de gehangenen werden aan het hout gehangen. Nochtans, dat maakt in principe geen verschil. Hij is gehangen aan het hout, en die aan het hout hangt, is van God vervloekt. Wij hebben wel eens meer getracht iets te zeggen omtrent de betekenis van de kruisdood, of het kruislijden eigenlijk. In dat kruislijden vinden wij de samentrekking van alle oordelen Gods die er zijn. De ganse grimmigheid en gramschap van God is in dat kruislijden van Christus losgebroken. Het was als de dag waarop de wereld verging en alle creatuur moest zien dat de God van hemel en aarde de rekening presenteerde aan de mens die hem verlaten had en hem niet in erkentenis had gehouden. Die kruisdood onder de mensen, of dat hangen aan een hout onder Israël, was eigenlijk nog maar een zwakke afschaduwing. Hoewel de Heere de vloek legde op die aan het hout gehangen was, toch was er in dat hangen aan het hout iets. Ja, wij kennen dat woord wel, het is geen gepast woord, maar iets zieligs, iets armoedigs. Want dan was een mens gedood die een zware zonde bedreven had, En dan werd zo iemand gehangen aan een staak, bepaalde tijd. Dat was ook weer aan wetten gebonden. En dan moest zo'n dood lichaam worden afgenomen en begraven, opdat het land niet verontreinigd worden. Gij weet de geschiedenis van die mensen, die zeven mensen, of drie. Zeven meen ik, maar dat gaat doet nu even niet ter zake. Uit het huis van Saul, die gedood werden. Omdat de Heer een hongersnood gebracht had over het rijk van Juda. En dat David te weten kwam dat dat daardoor kwam, omdat Saul de Gibeonieten had vervolgd en getracht hen te doden. En nu lag daar een eedzwering voor het aangezicht van God, door Jozua gedaan, dat zij gespaard zouden blijven, niet onder het oordeel zouden moeten sterven, maar tot behulpsels, tot houthakkers en waterputters, dienstbaar zouden zijn aan Israël, maar dat het strenge oordeel des doods en der verbanning aan hen niet zou worden voltrokken. En Saul, hoewel deze uitdrukkelijke eed wetende, heeft niet geschroomd om die Gibeonieten te vervolgen. Het is hem niet gelukt om ze uit te roeien, maar hij heeft veel kwaad gedaan aan deze bijwoners. En de Heere is het niet vergeten. En nou rust daar als het ware op David en Juda een vloek. Er is een rekening die niet vereffend is. En David komt dat ook aan de weet. Waarom die vloek rust op het land, op de inkomsten en daarin ook op de mensen die het slachtoffer worden van die hongersnood. En dan vraagt David aan de Gibeonieten wat er gebeuren moet. En dan eisen zij dat een aantal nazaten van Saul gedood zal worden en voor het aangezicht des Heren gehangen aan het hout. En dat gebeurt. En dan worden zij daar gehangen. En ze blijven daar lange tijd hangen. Tot de tijd dat de oogst beginnen moest of ten einde liep. Beginnen moest, dacht ik. Tijd van de regen. En dan in die tijd is daar die moeder Rispa. Die is daar bij die kruisen of bij die palen dag en nacht bezig om het gedierte, de vogelen des hemels en de jakhalzen, het gedierte der aarde, op een afstand te houden. Ze heeft zich een verdek gemaakt, ze heeft rust, dag nog nacht. Meer dan David, meer dan Juda en Israël, beseft deze moeder wat het zeggen wil om gehangen te worden aan het hout. En meer dan David is zij gedachtig, ook aan dat woord van God dat die lijken daar toch niet mochten blijven hangen. Zij moesten toch ter aarde worden besteld. En dat werd haar lange tijd niet vergund. Er was iets in die geschiedenis, om het zo eenvoudig mogelijk te zeggen, alsof God liet merken, ik laat mij zomaar niet verbidden. Want die de eed schendt, die de trouw schendt, die hoort eeuwig te sterven aan het hout. Die hoort eeuwig te branden onder mijn toorn. Die hoort als een vloek te zijn en te veranderen in een vloek. Want ik, de Heere, uw God, ben een rechtvaardig en een heilig God, die de schuldige geenszins onschuldig houdt. En zo worstelt die vrouw door, week na week, dag na dag. De lichamen van haar kinderen zijn in een erbarmelijke toestand gekomen. En toch, zij kan niet terug naar huis. Haar gelaat is uitgeteerd van de ellende. Het lijkt alsof ze vecht. Vecht, worstelt om een blijk van Gods gunst. Of ze niet rusten kan, totdat de Heere midden in die vloek een sprankeltje licht wil laten schijnen over haar ziel en over de dode lichamen van haar kinderen. Ik zeide, meer dan David heeft deze moeder ingeleefd. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Want David is in zijn paleis. En de mensen zijn naar hun huizen teruggekeerd. Maar zij is achtergebleven in de hitte des daags en de koude des nachts. En ze heeft gevochten. Dat die dode lichamen toch nog in de aarde zouden terechtkomen. En niet in stukken gescheurd voor door het gevogelte des hemels. Of door de jakhalzen, de hyena's. Je zou zeggen, wat maakt dat dan uit? Of dat die lijken daar hangen te verteren aan hout in de hitte. Of dat ze maar zo spoedig mogelijk door de roofgedierte worden verslonden. Dat maakt nou net dit uit. Dat hangen aan het hout voor die gestrafte was weliswaar een ontzaggelijk oordeel. Want daarmee wilden de rechters en die de straf uitvoerden zeggen, o God, straf u deze ellendige dieper dan wij hem konden straffen. Wij hebben hem gedood, het zij door steniging of wat dan ook. Maar daarmee is de schuld der zonde is niet uitgewist. Daarmee is nog niet voldaan aan uw goddelijke gerechtigheid. Daarin zijn uw deugden nog niet verheerlijkt. En daarom hangen wij dat dode lichaam op aan het hout tussen hemel en aarde. Als een openlijke erkentenis. Ja, als een openlijk verzoekschrift. O God, u ziet de zondaar. U ziet de verworpene. U ziet hem. Onze handen kunnen niet verder reiken dan de dood. Maar u bent dat eeuwig rechtvaardig wezen. U kunt verder gaan.
Daarom leggen wij deze verdoemde en vervloekte voor u neer. We heffen hem als het ware op van de aarde, die hem niet langer mag dragen. En we bieden hem aan u aan, dat uw vuur hem verteren, dat uw oordeel hem verslinde. Het was een ontzaglijk oordeel. En toch was daar ook de barmhartigheid Gods. Er kwam geen vuur van de hemel om het lijf te verteren in vuurgloed. Zodat ziel en lichaam beide verdorven waren in de duidelijke omstandigheid, eeuwig kwijt. Maar zo'n aan het hout gehangene moest weer van dat hout worden afgenomen en ter aarde worden besteld. Proef je daarin nu die genade? Enerzijds het oordeel dat op ons rust, eeuwig vervloekt. Als we sterven of we worden terechtgesteld op de aarde, is er nog niet aan de straf voldaan. Is de schuld nog niet verzoend? Is de wet nog niet bevredigd? Is God nog niet in zichzelf teruggekeerd om zijn zwaard in de schede te steken? Nee. Dan zouden wij eeuwig moeten hangen aan het hout, stervende. Als een object, als een doelwit voor al Gods gramschap. Dat zijn toren zich zou kunnen uitleven, opdat hij zijn toren bewijzen zou. Aan die mens, die misdadiger, die zich aan de eeuwige vergrepen heeft. Maar nou is het net alsof de Heere zeggen wil, nee, nee. Ik heb het gezien, ik heb het lijk zien hangen. De ziel is al op de plaats der eeuwige bestemming. Nee, volk. Het einde in mijn openbaring voor uw aangezicht is niet de eeuwige dood en de eeuwige verlorenheid. Ik wil u in dat strenge oordeel nog een lichtstraal doen schijnen. Haal hem er maar weer af. Hij is dood. Haal hem er maar af. En leg hem in het stof der aarde. Want die grote gramschap van God, die werd opgezameld in hem, opgespaard, bijeengegaan, ingehouden. Door zijn onuitsprekelijke langmoedigheid met het oog op hem die komen zou. Want dan voelt u wel aan. Wat moet de levende God doen met dat lijk dat daar hing aan het hout? Hij zou zijn vuur erop neer kunnen laten dalen, maar wat zou er dan nog veranderd zijn? En wij weten niet of er onder de gehangenen aan het hout, onder die oude bedeling, die tot een vloek werden gesteld in hun volken, of er niet meer dan één geweest is, die daar op de grenzen van de tijd geroepen heeft. O God Abrahams, Isaaks en Jacobs, ontferm u mijner. Wie zal zeggen wat die jongens geroepen hebben toen ze daar gedood werden toen er zo onverwacht een einde aan hun leven moest komen? Wij weten het niet. Maar moeder heeft het gezien. Moeder heeft het gehoord. Het waren al mannen in de kracht van hun leven. En de arme Rispa heeft gevoeld, oh, dat is kwijt. Er is niks meer aan te doen. En zo zijn ze gehangen aan het hout. En zij bleef. En zij bleef. Totdat de dauw des hemels kwam. Totdat de Heeren in gunst op het volk neerzag. Totdat David horende van haar daad ontroerd was. Tot in diepst van zijn ziel. En opdracht gaf om de overblijfselen van deze gehangenen ter aarde te bestellen. Toen kon ze naar huis. Gods aangezicht in gunst tot mij, arme vrouw, gewend. Schenk mij hier in het kort nog een verzadiging, nog een hoop, nog een verwachting. God heeft het wel streng gezegd. Vervloekt is hij die aan het hout hangt. Maar God gaf nog een weinig ruimte. Hij moet niet blijven hangen. Laat hem rusten in het stof der aarde. Het is alsof daarin zijn innerlijke bewegingen der barmhartigheid den volken als te ware uitschilderen. Al is het nog zo erg, al is het nog zo vreselijk, al is de zonde nog zo slecht, zo gruwelijk, zo laag, zo groot, dan nog is er bij mij ontferming, dan nog is er bij mij niet het definitieve, gij zijt voor eeuwig verdoemd, maar dan nog blinkt iets van mijn ontfermen in het midden mijn storm. Zie eens, de Heere had gezegd, gij zult sterven als gij daarvan eet, gij zult de dood sterven. En wij leren reeds op de catechisatie, dat was de geestelijke, de lichamelijke en de eeuwige dood. De geestelijke dood, het gemis van Gods beeld, het afgescheiden van hem die onze maker is. De lichamelijke dood, wanneer ziel en lichaam van elkaar gescheiden worden. En de eeuwige dood die bezit neemt over de ziel. En tenslotte ook over het lichaam, de gehele mens. Dat is het oordeel God. Wij hebben God verlaten. En het woord der gerechtigheid luidt, vervloekt is een iegelijk die niet gebleven is in het boek der wet om dat te doen. En al het volk zal zeggen, amen. Wij hebben de eeuwige God in beweging gezet door onze snode zonde. Nu straft hij ook als de eeuwige. Hij straft als die God die een eeuwig licht bewoont, niet als een mens. Wij waren voor een eeuwigheid geschapen. De eeuwige schiep ons. Hij straft naar dat hij is. Eeuwig. De eeuwige God. Ach, dat wij hier zitten
dat wij hier gaan en staan op deze aarde, is genade. Waar blijft de vervulling der gerechtigheid? Waar blijft het offer dat verteerd wordt? Je zou zo zeggen in wat ik u aanhaalde, iemand die aan het hout hangt, daar zou je ook nog dit van kunnen zeggen. Dat is ook een zijde. Wat moet de Heere God met dat dode lichaam doen? Dat lichaam waar de ziel uit weg is. Daar kan de Heere uit de hemel toch niet op blijven zien. Want dat lichaam is bewegenloos. Dat lichaam, dat doet geen goed en geen kwaad meer. Dat lichaam moet tot ontbinding overgaan. Zal dat lichaam alsnog de straf kunnen dragen? Immers niet. Zal een dode, zal hij onder de levende God kunnen voortbrengen wat tot de eer Gods van nodig is? Nee, daarom lezen wij en hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats die genaamd werd hoofdschedelplaats. En met hem twee anderen om gekruisigd te worden. Hij ging uit. Bij de Heer Jezus Christus is de vloek geweest. Van het begin zijner menswording aan tot het einde zijns levens. Maar die vloek is niet ten volle uitgewerkt. Het was de gestage aanwezigheid van de vloek die hem meer dan eens benauwde. En hem deed zuchten en klagen uit de landstreek der Jordaan. Maar zoals het in dat mensenleven is, wij zijn aan de dood en aan de verdoemenis onderworpen. Toch is die dood en die verdoemenis nog geen volle werkelijkheid in ons leven geworden. Maar ze is er wel. Ze begeleidt ons van de wieg tot het graf, zoals hij in Adam zei. Het woord Gods is niet krachteloos geworden, gij zult de dood sterven, maar het lijkt op een proces dat tenslotte in een alles beslissend ogenblik uitbreekt. Voelt u wel aan? Die man waar ik een poos geleden bij was in Drenthe, die is nog gestorven. Maar nog vrij snel, week of twee, drie, nadat ik daar even was. Maar die man was al jaren ziek. Al jaren tobbend. Al jaren hangend in de stoel of zittend. Hij was al jaren door de dood getekend. Wij ook. Wij ook. Maar toch, het ging nog. Beetje eten, beetje drinken. De ene dag wat beter dan de ander. Maar die vloek, laten we zeggen, die ziekte, die was niet weg. En zo ging het maar door. Het werd wel erger, niet beter. Maar op het laatst, toen kwam er iets in van de versnelling. Zo de laatste avond zei hij tegen zijn jongen, zijn kinderen: het is voor het laatst dat ik jullie wel trusten wens. Voor het laatst. Hij voelde het. Er stond iets te gebeuren. En in die nacht werd hij akelig. Heel akelig. Opeens ging het proces bereiken een climax. Er brak zeker iets door of zo van binnen. Het was afgelopen. Kijk,
Die ziekte, die dood, die was er eigenlijk al 10 jaar aan het knagen, medisch gezien. Ze was niet weg. Maar in die 10 jaar heeft hij nog heel wat geleefd, gegaan, gestaan, gelachen, vrolijk geweest, ook nog wel wat gewerkt. Maar op het laatst ging dat proces in een versnelling, een climax. En nu komt de dood. Zo is het leven ook. We zijn allemaal door de vloek en door de dood getekend en aangewezen. Allen kinderen des torens met alle anderen. Vreemdelingen van God en van zijn verbond. Maar het komt niet zo sterk uit. Een mens heeft vaak nog veel goede dagen. Ja, door de algemene gratie van God die de Heer nog betoont, heeft hij soms vaak nog veel goede jaren. Want hij is het die de mensen regen en vruchtbaarheid geeft en spijzen en ook de vrolijkheid in hun hart legt. Maar daarmee is het oordeel niet weggenomen. Het oordeel is niet weg, het sluimert slecht. Want op een moment, het kan 60, 70, 80 jaren doorgaan. Dan komt het oordeel in sterkere mate opzetten. Want achter dat ziek zijn, achter die tabernakel die in elkaar stort, opeens of langzaamaan, is die grijparm van de wet, is die rechtvaardigheid God die ten slotte haar loop moet hebben. Want hij is rein en heilig en hij wil met tijdelijke en eeuwige straffen straffen. En dan valt de mens, dan valt hij weg. En dan wordt er voor onze ogen een sluier gehangen. Want er is een diepe kloof tussen hel en hemel. Maar ik zou haast zeggen ook tussen hel en deze aarde. Want wij kunnen niet zien de weedom en de ellende die daar geleden wordt. En de vloeken en lasteringen die daar gelasterd worden. Het is voorbij. Maar nu is er één boek dat ligt een klein weinig met eerbied en ontzag de sluier op. En hij dragende zijn kruis. Hij werd niet voortgesleept, zijn dode lichaam. Om daar als een armoedig gebaar zou je zeggen, tentoongesteld te worden, aan God aangeboden, terwijl de ziel er al uit was. Nee, dat is nou het wonderbare, dat is iets van het geheim, van de heiligheid en de heerlijkheid in deze gang van Christus naar en aan het kruis. Want wil er verzoenend, wil er wegdragende kracht zitten in dat offer. Wil de hitte van Gods gramschap werkelijk en wezenlijk geblust worden, dan kan hij niet als een lijk daar hangen. Maar dan moet hij als levende mens naar ziel en lichaam, eer hij sterft, namelijk dat ziel en lichaam van elkander gescheiden worden, eerst moet hij de hel
overwinnen.
En de straf die ons de vrede aanbrengt, dragen. Voor ene die aan het hout gehangen werd, zijn dode lichaam volgde als hij buiten de genade en de ontferming lag, de hel na de dood.
Dat hangen aan het hout voelde de gestrafte niet meer. Het was maar een symboliek. Maar zo kon het met hem niet. Want hij moest als de levende, als de tweede Adam, zoon Gods, ja, maar dan als zoon des mensen, moest hij,
voordat de lichamelijke dood ziel en lichaam zou scheiden, moest hij de hel zijn ingegaan. En dat is het ontzaglijke. Dat is het vreselijke. Als zijn dode lichaam had gehangen aan het hout, hadden wij niet verlost geweest door de vloek der wet. Van de vloek der wet. Want zijn ziel zou al gescheiden zijn van het lichaam. Dan hing daar niet een mens, maar een lijk. Maar nu hangt daar de Christus der schriften, de tweede Adam, naar ziel en lichaam, mens, hij hangt daar aan het hout. En zoals bij de vreselijke ziekte afstel geen uitstel is, zo is het ook in zijn leven geweest. De vloek der wet en der goddelijke gerechtigheid, het vonnis des doods heeft gesluimerd. Wacht, zoals het in ons leven wacht en ons treft als ziel en lichaam gescheiden worden ten vol. Zo is er bij hem ook een proces geweest. Het werd steeds banger, steeds benauwder. Het Gethsemane was al een duistere nacht. Als hij ziet, als hij bemerkt, als hij intuïtief daar aanvoelt, die beker, die hand, die hem wordt toegereikt. Maar het gaat verder. De vloek woelt door. En als hij dan op weg gaat dragen, dus een kruis is zijn kruis. Al heeft Simon van Cyrene daartoe gedwongen dat kruis een eindje gedragen. Hij ging uit dragende zijn kruis. Dan is daar iets in. Van de onuitsprekelijke bereidwilligheid om een vloek te worden. Een vloek te zijn. Als dan zijn geschonden ledematen zich slaan om het hout, dan gaat het niet in de eerste plaats om ons te bepalen bij het pijnlijke van dat hout op zijn schouder en van die rug. Want dat alles zijn voor hem de spraken. Vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Het op zich nemen van dat kruis is een ontzaglijke daad. Door de mens onmogelijk, die kan hoogstens als een lijk hangen. En als een geestelijk dode voor eeuwig verloren zijn. Maar wie is hij? De rijder, de levensvorst, het lam de leeuw, de zoon des mensen, de zoon Gods, die in dat ene gebaar waarin hij zijn handen slaat om het hout, zijn uiterste bereidwilligheid toont om tot een vloek gemaakt te worden, levend. Aan alle kanten, tot in alle vezelen van zijn ziel en lichaam, levende. Om zo levende, altijd Gods wil gedaan hebbende, en nog, om zo gehangen te worden in het vuur der hel en in de verlating van God. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de laatste dag. Want het zal wat wezen eenmaal, die laatste dag. Als het gericht God zal gaan over allen buiten hem. Hemel en aarde zullen wegwijken en verschrikken. Zij zullen smelten, de elementen der aarde, brandende vergaan. Maar voor hem en voor zijn Sion is die dag nu gekomen. Hij ging uit, dragende zijn kruis. Dat wil zeggen, hij ging uit het leven, uit de stad, uit alle verbanden, uit de vertrouwelijke gemeenschap met God, uit alles waarin de mens nog een rustpunt zou mogen hebben. En wat hem nu nog door de algemene gratie van God geschonken en gelaten wordt. Hij gaat uit. Uit alles. En een muitgespan van honden en sterke stieren is om hem heen. En de lucht is vervuld van duivelen die hem vergezellen. De ganse hellemacht is in de weer om hem te treffen. Daarom, als hij tenslotte op Golgotha aangekomen zijnde, zijn voeten heeft geschikt op het hout, en zijn armen heeft uitgebreid. En de soldaten de nagelen genomen hebben. Om hem vast te slaan aan dat hout. Voor hem is iedere slag een donderslag geweest. Voor hem is iedere slag een slag geweest in zijn heilige en rijde ziel. Voor hem was het de donder van Gods mogendheden die daar op hem aankwam. Hij, de levensvorst, hij hangt daar aan het hout. Hij schikt zijn voeten en armen voor de nagelen. Want Jacob heeft toch niet zonder grond zijn voeten gestrekt op het bed en leunende op zijn staf aangebeden, de geest gegeven, op uw zaligheid wachtte ik in. Dat kan toch zo niet. En daarom heeft hij zijn voeten geschikt aan het vervloekte hout, opdat een volk zou mogen sterven en niet in de hel vergaan. Alle zonden, alle ongerechtigheden, alle opgezamelde toren is nu, alsof er in de aarde, zoals wij dat beeld of die zaak wel kennen, een bron wordt aangeboord en er is zoveel kracht dat alles spat uit elkaar. Zo, Zo komt het oordeel Gods over de doodslagers en de afgodendienaars. En de mijnedige en de vervloekten aan het hout. De dieven, de rovers en de moordenaars, de hoereerders, de godontheiligers en de ontheiligers van zijn dag. Dat ganse oordeel treft hem met de allergrootste diepte en zwaarte aan het hout. Leven. Geen contact meer, nog naar boven. Nog naar beneden, een vloek te zijn, waar ieder zijn handen aan brandt, waar God op neer ziet in toren en gramschap. O, zie eens aan, aanschouw uw koning, uw lijdende en stervende middelaar Gods en der mens. Wat zijt gij dan met uzelf zo begaan? Is er een smart als zijne smart? Want nu komt aan dat kruis, terwijl hij leeft. Terwijl zijn zenuwen en zijn spieren beven. Terwijl zijn gelaat met bloed en zweet en vuil besmeurd is, ja. Ik zei er een tipje van de sluier, een tipje, meer niet, want het is te heilig, te groot, te onbevattelijk voor ons. Maar het is niet die mooie Heer Jezus, het is niet dat aangename sterfbed, maar het is dat vreselijke, dat sterven bij het leven aan het hout, dat vertrokken zijn onder de verberging Gods. Want ik weet, ik geloof dat zijn ogen groot geworden zijn in verbazing. Groot geworden zijn, niet van wanhoop, maar van uiterste verbazing en bedroefenis, toen die God, zijn eigen vader, ten slotte de sluis van de vloek openzette. En zelf verdween die heilige vader achter het woord, dat levende woord waar wij het nog onderuit kunnen houden. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft. En vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. En God zelf zegt amen. En het volk zegt amen. En de engelen zeggen amen. En de Heer Jezus Christus zelf zegt ook amen. Het zal waar en zeker zijn. Hiertoe ben ik gekomen in deze wereld. Hiertoe hang ik aan dit vervloekte hout. Om een vloek te zijn. Om als het ware, ja, je kan de vloek eraf kijken. Hij is niet veranderd in een vloek, dat niet. Maar hij hangt daar als de geconcentreerde vloek van God. Er is geen plaats, dat is rampzalig. Dat is de hel. Dat is, dat kunnen wij niet zeggen. Ik zeg, oh, dat is het, maar dat wil niet zeggen dat ik het weet. Ik duide het slechts aan. Dat is het allervreselijkste. De heilige moet de goddeloze zijn. De vlekkeloze moet de grootste vlek zijn. Hij wiens mond geen bedrog is. Oké, moet als de grootste bedrieger buitengeworpen zijn in de duisternis. En dan moet hij bovendien niet op zijn tanden knersen in die weedom aan dat hout. Dat geldt de goddeloze waar wening is en knersing der tanden. Hij heeft ook geweend. maar hij heeft geen tanden geknerst van vijandschap. Geen tanden geknerst omdat hij het te veel vond. Maar aan dat hout hangende als een vloek. Toen heeft hij zijn lippen geopend om te zeggen, te schreven, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Daar krijgt het hangen aan het hout zijn diepste inhoud, van God en mens verlaten. Hemel heeft hem uitgeworpen, alles om hem heen is nu de hel. Het ganse creatuur, zon, maan en sterren worden door God stilgehouden, als een openbare afkondiging, als een openbaring van, het kan niet langer zo. Ik ben God en niemand meer. Want vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Vervloekt is hij die levend daar hangt als de plaatsbekleder voor zijn Sion. Zie eens, uw koning gehangen, uw priester gehangen aan het hout. Heeft het wat te beduiden dat hij levend daar hing aan het hout? Ja, want daardoor ben ik zeker, ik, ja Jacob, ga nu maar rustig liggen. Ja, bangen en bevend riep je, knak nu maar en laat het moede hoofd maar vallen in het kussen of ernaast. Laat maar gaan. Ja, Jozef die stervende heeft gemeld. Ja, alle die gestorven zijn in de hoop van het eeuwig leven. Leg uw hoofd maar neer. Het is het ergste niet. Welke ramp u ook mogen doen beven. Al bezwijkt vlees en hart. Daar is de rots Venus Heils, die gehangen is aan het hout, want daardoor, door die vloek, door die dood, die hij levend heeft verslonden, opgegeten, ben ik zeker, dat hij de vervloeking die op mij lag, op Jacob en op Jozef, op David en op Salomo, op Abraham en Isaac, op Manasse en op Hiskia, op Malachi en Jesaja, op Jozef en Maria, op u en op mij, ben ik zeker dat die vervloeking die op mij lag, dat hij hem van mij afgenomen heeft, in een uiterste bereidwilligheid. En hij heeft hem op zich genomen, dat kruis. En door die daad heeft hij het bevestigd. Ik ben uw heil alleen. Ik ben gekomen om de wil mijns vaders te doen. Er is geen groter blijk van liefde. Er is geen meerder en geen diepere openbaring van ons. Verding dan dit, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem heeft laten hangen en sterven aan het hout, die hem heeft laten schreeuwen tegen een gesloten deur aan. Nochtans bleef hij luisteren, al antwoordde God niet, hij hoorde wel die ellendige roepen. Hij hoorde wel zijn woorden, mijn God, als hij zich vastklemde zonder handen, zonder voeten aan de levende God, zijn Vader. Zo waardevol is dat lijden, dat nu de meest diepgezonkenste, de meest ongelukkige, de meest doodbrakende zalig kan worden. Mannen, vrouwen. Kinderen, jongens, meisjes. Dat is toch wat geweest. Hij die gehangen heeft aan het hout om de vervloeking, waar we vanmorgen nog van hebben horen lezen, aan de dood en de verdoemen is onderworpen, dat hij zegt, ik laat het op mij. Op mij. Ik neem het van u af, eer het besluitbaar. De dag gaat als kaf voorbij, eer hij door het vuur verteerd wordt door me, neem ik het van u af en ik laat het op mij. Dat is nu de ruimte in dat borg- en middelaarswerk. Dat doet ons nu getuigen, wie komt er nou ooit te ongelukkig, te dwaas, te vervloekt, te zondig, te onoprecht, te huiggelacht. Voor alles weet hij raad, deze zalig maken. Wie is er te ver weg gezonken? Wie is er een Saul of een Judas of een Biliam in zijn eigen ogen? Voor God, een verrader of een miskenner of wat hij nog meer mag weten. Wie durft te zeggen, mijn misdaad is groter dan dat ze mij vergeven worden? Hoe zult ge dat kunnen zeggen, terwijl ge hoorde dat hem geen enkele misdaad vergeven werd, maar dat ze allen op hem gewroken zijn en dat hemel en aarde op hem is neergestort in een ontzaggelijk oordeel? Dat is ruimte in zijn bloed, in zijn wonden. Voelt u nou aan dat God die een jaloers God is op zijn Heer, dat hij niets van ons kan gebruiken? Dat hij uitsluitend en alleen het welbehaag heeft in dat werk? Dat we niets mee te brengen hebben en mee te brengen behoeven, want hij heeft alles geleden en gedaan, dadelijk en lijdelijk. Maar voelt u dan ook aan wat dat zeggen wil? Gij die niet gewild hebt dat ik, uw koning aan het kruis, uw priester in het bloed, uw profeet in mijn woord, gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zijn zou, breng ze hier, sla ze aan mijn voeten dood. Dat hij zeggen zal, ga uit, gij werkers der ongerechtigheid, in het eeuwige vuur, dat de duivel en zijn engelen bereid is. Want die buiten die zaligmaker, buiten dat bloed, buiten dat welbehagen ligt, die ligt voor zijn eigen rekening. Van die is de vloek niet afgetild, maar hij sluimert slecht. En wie weet hoe spoedig dat hij uitvaart om ons te verteren. Ziel en lichaam, buiten God in de hel. Zo bepaalt God dan een dag, o deze dag. En hij zegt, heden, indien gij mijn stemmen hoort, zo verhard uw harten niet. Ja, hij betuigt op het hoogst in zijn gemeente alom. Hij betuigt het. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedragen. Ik ben veroordeeld. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. O, daarbuiten is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Daar gaan we niet mee naar huis. Weet je waar we mee naar huis gaan? Net zoals Da Costa het eenmaal schreef. In het kruis zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Christus stierf de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven, heeft gena voor mij verworven. Ik ben van dood en zonden vrij. Amen.
Dat ons aller deel zijn, Heere des hemels en der aarde, dat we alle opgeborgen mogen worden in hem. Eenmaal zult u opstaan om het gericht te houden. Dan zullen de aangezichten betrekken als een pot. O lieve ontfermer, leid ons in uw spoor. Leer ons vragen naar u en naar uw sterkte. Leer ons de verborgenheid der godzaligheid. God geopenbaard in het vlees, die een vloek geworden is, zonder in een vloek te veranderen. Laat dat ook onze enige hoop zijn, in onze armoedigheid, in onze ledigheid, in onze blindheid, in ons klein geloof, in ons, ja, in alles wat ons kan deren. Laat dat onze hoop zijn. Die hoop herleven naar uw gebod. Gij redder zijt onze God. Zegen uw woord. Wil verder met ons gaan, met ons allen tezamen. Doe ons reizen van dag tot dag. Wil onze hart innemen voor hem die zichzelf vernederen tot in de dood. Laat ons leven en sterven op dat lijden en sterven. Heere, u die opgestaan bent, verleen gaven uit genade, ja wederhoriger om bij u te mogen wonen, totdat u komen zult, wederom op de wolken des hemels, maar dan zonder lijden, zonder smet, zonder dood die u het leven benauwde, maar dan als de verheerlijkte, laat ons die dag verbijden. Laat ons die dag ook niet onvoorzien zo vervallen. Laat de dag aanlichten en de schaduwen vlieden uit genade. Amen. Zingen wij tot slot van Psalm 43. De laatste twee versen dan.